Dus we willen met elkaar gaan naar Galaten. En we gaan dus de Galatenbrief in de komende weken met elkaar bestuderen. Galaten. En daarvoor gaan we iets lezen uit Galaten 1. Galaten hoofdstuk 1. Vers 1. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus. Laten we het daar maar even bij laten. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus. Zo begint hij hier zijn brief aan de Galatiërs, met sterke nadruk, waar hij sterke nadruk legt op zijn apostelschap. Als je een brief in de Bijbel gaat lezen, dan is het heel goed je af te vragen van waarom is die brief geschreven? En ook wanneer is die brief geschreven? Onder welke omstandigheden is die brief ook geschreven? Als je dat je realiseert, dan gaat zo'n brief voor je leven. Dat is ook interessant, bijvoorbeeld als je gaat naar het Bijbelboek Psalmen. Mensen lezen dan vaak zomaar een psalm, maar toen we in het verre verleden hebben stilgestaan bij de psalmen en de psalmen op de bidstondavonden steeds behandeld hebben met elkaar, toen hebben we ook gezien hoe belangrijk het is steeds na te gaan onder welke omstandigheden David, maar ook anderen, zo'n psalm schreef. Dan opeens gaat zo'n psalm veel meer voor je leven, want dan weet je de levenssituatie van David, waarin hij zo'n psalm dichtte, wat hij meemaakte, wat zijn nood was, wat de strijd was in zijn leven. En dan opeens vallen de teksten veel meer op hun plek. Nu, dat is met de Galatenbrief hetzelfde. We moeten beseffen, voordat we eigenlijk Galaten gaan lezen, wat zijn de omstandigheden waaronder Paulus schreef? Waarom schreef hij deze brief? Wat was de reden daartoe? En wanneer schreef hij hem ook? En we zullen zien bij al de brieven die in de Bijbel staan, alle Bijbelboeken, is het steeds dat er een menselijk element is, een menselijke reden waarom iets geschreven is, maar dat daarnaast ook een goddelijke reden is. God inspireert dan de mens onder de persoonlijke omstandigheden om een en ander aan het papier toe te vertrouwen. En de Heilige Geest verkiest dan dat zo'n boek, dat zo'n brief, want er zijn natuurlijk door gelovigen, laten we ons dat realiseren, door de eeuwen honderden, duizenden brieven en boeken geschreven. Prediker Salomo die verhaalt ervan hoeveel boeken hij niet geschreven heeft in zijn leven. En dingen die hij onderzocht heeft. En toch, er zijn er maar een paar van zijn boeken opgenomen in de Bijbel. En de rest niet. Zo is met de apostel Paulus ook. Laten we ons wel realiseren. Paulus die heeft waarschijnlijk honderden brieven aan personen geschreven. Waarschijnlijk ook tientallen brieven aan talloze gemeenten. Jaar in, jaar uit. En toch heeft de Heilige Geest het vergund alleen maar 14 brieven van Paulus als ware af te zonderen en die toe te vertrouwen aan Gods woord. De rest van de brieven zijn ons heden ten dagen volslagen onbekend. Je leest er wel eens over. Bijvoorbeeld in de Korinthebrieven lees je dat er nog een Korinthebrief moet zijn, een derde Korinthebrief, maar die kennen we niet. Zo lees je ook over een brief aan Laodicea, maar die kennen we niet. Waarom kennen we die niet? Nou, daar zit Gods geest achter. De Heilige Geest uiteindelijk. God zelf is de auteur van de Bijbel. En die heeft ook de Bijbel zo samengesteld. En zo de brieven verkozen. En ook deze brief, de Galatenbrief, is dus door Gods geest verkozen om opgenomen te worden in de schrift. En dan is het goed af te vragen, wat is Gods reden? Wat is Paulus' reden? Maar dat ook is Gods reden waarom deze brief in de Bijbel terechtgekomen is. Als je dan naar die 14 brieven van de apostel Paulus kijkt, dan is het ook belangrijk om je af te vragen, waar plaatsen we de Galatenbrief? Want Paulus schreef er totaal 14 brieven schreef hij. En het is wel niet zo belangrijk om exact te weten in welk jaartal, op welke datum Paulus de Galatenbrief schreef. Het is daarentegen wel belangrijk om te weten of Paulus de Galatenbrief schreef tijdens de handelingen of erna. Of hij gedurende de periode van de handelingen deze brief schreef, of dat hij die schreef in de periode na de handelingen, toen de Heer hem voor de tweede maal verschenen was en hem het grote geheimenis toevertrouwde, voor ons, heidenen, deze dagen, die hij aan Paulus openbaarde, om ons te vertellen waar we staan, wat deze periode die verborgen was, eigenlijk in het Oude Testament, wat God precies voor heeft met deze periode waarin wij leven, namelijk de roeping van het lichaam van Christus, de gemeente die wij met elkaar vormen. Het verborgen deel, zou je kunnen zeggen, in Gods plan. Ja, als je de traditionele Bijbelcommentaren opslaat over de Galatenbrief en je gaat ontdekken waar zij de Galatenbrief een plaats geven, dan plaatsen ze de Galatenbrief meestal achter de twee Thessalonicense brieven. Ze zeggen dan dat Paulus eerst 1 en 2 Thessalonicense brief en daarna Galaten, daarna Hebreeën, daarna 1 en 2 Korinthe en als laatste de Romeinenbrief in de periode van de handelingen. Maar wel zijn alle traditionele Bijbelcommentaren zijn het over één ding allemaal eens, namelijk dat Paulus gedurende de handelingen 7 brieven schreef en dat hij 7 brieven na de handelingen schreef. Zo goed als unaniem zeggen alle Bijbelcommentaren zijn het daarover eens. Alleen de volgorde waarin die brieven dan geschreven zijn, die 7 tijdens de handelingen en de 7 erna, daar verschillen ze soms een beetje van mening. Ja, is het nou zo dat Paulus eerst 1 en 2 Thessalonicenzen schreef en daarna Galaten? Nou, ik geloof zelf dat Paulus zijn Galatenbrief van een vroegere datum is dan het jaartal 57 na Christus, wat ze normaal aan de Galatenbrief toedichten, dat dat de datum is dat Paulus hem schreef, in 57 na Christus. Ik denk dat het eerder was. Men zegt dan dat Paulus die brief vermoedelijk geschreven heeft vanuit de stad Korinthe tijdens zijn derde zendingsreis. Daar wil ik niet ingewikkeld doen, maar de zienswijze is afhankelijk van de opvatting waar Galatië nu exact lag. Anders gezegd, of Paulus met Galatië bedoelde het koninkrijk van Galatië of de Romeinse provincie Galatië. Het koninkrijk van Galatië, dat lag namelijk in het noorden van het huidige Turkije. Dat koninkrijk was gevormd eigenlijk door de Galliërs. Daaraan, dat vind je ook terug in de naam Galatië. Het woord Gallier komt daarin terug. En de Galliërs die komen uit Europa. En de Galliërs die hebben een soort volksverhuizing meegemaakt in die tijd, voor die tijd, voordat Christus geboren werd. En daarvan is een deel van die Galliërs terechtgekomen in het noorden van het huidige Turkije. En daar werd het koninkrijk van Galatië ontstond daar. Maar later hebben de Romeinen, het Romeinse Rijk, hebben eigenlijk al die koninkrijken ingenomen. En hebben daar Romeinse provincies van gemaakt. En dan is het zo dat de Romeinse provincie Galatië is niet gelijk aan het koninkrijk van Galatië. Het dekt voor een groot gedeelte wel het koninkrijk van Galatië in het noorden van Turkije af. Maar de Romeinse provincie Galatië loopt helemaal naar het zuiden van Turkije. En daarin vallen ook de steden Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe. En dan moet u weten dat tijdens Paulus' eerste zendingsreis, die je vindt in Handelingen 13 en in Handelingen 14, dan lees je dat Paulus, en dat was maar een hele korte korte reis, zou je kunnen zeggen. Hij vertrok uit Antiochië, wat lag in het huidige Syrië. Stak over, uit mijn hoofd naar Cyprus. Ging toen naar de zuidkust van Turkije. Zo'n beetje bij Alanya. Kwam hij daar aan de kust, het huidige Alanya, waar heel wat Nederlanders op vakantie gaan. En trok zo door richting het noorden. Trok zo Turkije in. Kwam toen in een plaats die heette Antiochië. Heette ook Antiochië. Net als de plaats waar hij was vertrokken uit Syrië. Maar dat is dan Antiochië in Pisidië. Staat er ook bij om aan te duiden dat het niet hetzelfde Antiochië is in de Bijbel. En vertrok vandaar naar Iconium, Lystra en Derbe. En zo trok hij ook weer terug. Toen hij in Derbe eenmaal was, dat zeg maar in de zuidkust van Turkije, in de Romeinse provincie Galatië. Toen hij weer terugging, ging hij weer van Derbe, ging hij weer terug naar Lystra, toen naar Iconium, toen naar Antiochië in Pisidië. En toen weer naar de zuidkust en toen ging hij weer per schip weer terug naar Antiochië. Dat was zijn eerste zendingsreis. Maar besef dus wel, als Paulus dus in zijn eerste zendingsreis in die steden is geweest. En hij bedoelt met Galatië, bedoelt hij de Romeinse provincie Galatië. Dan is hij dus al gedurende zijn eerste zendingsreis in Galatië geweest. En bedoelt hij dus met Galatië deze steden. En schrijft hij dus, als hij hier schrijft aan, want laten we doorlezen in hoofdstuk 1. Paulus een apostel, niet vanwege mensen, doch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die door hem opgewekt heeft uit de doden, en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeente van Galatië. Ja, dan bedoelt hij met die gemeente van Galatië niet gemeenten die zouden liggen helemaal in het noorden van Turkije, in het koninkrijk van Galatië, maar dan bedoelt hij Lystra, Derbe, Iconium en ook nog Antiochië in Pisidië, want dat wordt wel, dat is dan ook weer in Pisidië is weer de plaats die de bevolking aanwees, maar Pisidië was een onderdeel weer van de Romeinse provincie Galatië, zoals de Romeinen provincies hadden gemaakt. Goed, als dat zo is, dan schrijft hij dus aan deze steden. En dan schrijft hij dus aan de mensen die hij tijdens zijn eerste zendingsreis heeft ontmoet. Trouwens, als hij aan de gemeenten van Galatië zou moeten schrijven, en die gemeenten van Galatië, daar zou mee bedoeld worden, de gemeenten die liggen in het koninkrijk van Galatië, ja, dan ben ik even blanco. Want laten we wel wezen, tijdens Paulus' zendingsreizen, de eerste, de tweede en de derde, is Paulus nooit in het echte koninkrijk van Galatië geweest. En we kennen ook helemaal in de Bijbel geen gemeenten die dan in het koninkrijk van Galatië gelegen zouden moeten hebben. Daar weten we helemaal niets van. We weten zelfs één ding, dat Paulus toen hij tijdens een tweede zendingsreis weer Lystra, Derbe en Iconium en Antiochië en Pisidië daar langskwam en dat aandeed, dat toen hij naar het noorden wilde vertrekken, dat de geest van God het hem verhinderde om daarheen te gaan. En hem juist afboog richting Macedonië. Dwars door het huidige Turkije, zeg maar, ging hij naar het noordwesten en kwam zo uit bij de Bosporus, waar hij uiteindelijk de Bosporus overtrok en voet aan wal zette in het huidige Europa. En zo kwam hij in Macedonië en later in Griekenland. Goed, als we er dus van uitgaan dat Paulus de Romeinse provincie Galatië bedoelde, en waarschijnlijk bedoelt hij dat ook, want continu als hij ook elders Galatië noemt in een reeks van Romeinse provincies, dan heeft hij het altijd over Romeinse provincies. Hij noemt dan een heel stel Romeinse provincies op en daar staat dan Galatië tussen. Nou, hij bedoelt steeds met Galatië de Romeinse provincie, nooit het koninkrijk van Galatië. En En als dat dus inderdaad zo is, dan bezocht Paulus in Handelingen 13 en 14 deze steden, deze gelaten, gedurende zijn eerste zendingsreis. En dat is belangrijk, heel belangrijk om te zien. Om te zien dat Paulus dus de Galatenbrief niet veel later schreef, maar veel eerder schreef, namelijk nog voor Handelingen 15, nog voor het apostelconvent in Handelingen 15, en dat hij deze Galatenbrief schreef om de gemeente van Galatië terecht te wijzen en om ze als het ware uit de situatie te bevrijden waarin ze gekomen waren door zware broeders die daar gekomen waren, die hen terugvoerden naar de wet, judaïsten, die hen terugvoerden naar de wet en naar de besnijdenis. nadat Paulus zijn eerste zendingsreis, dus maar heel kort was, hè, had voltooid en wat terugkwam in Syrië, in Antiochië, waar hij uit was vertrokken, verhaalde Paulus en Barnabas alles wat God gedaan had gedurende hun eerste zendingsreis. Hij kwam terug, dat is wel uit te rekenen. Mensen die de chronologie van de Bijbel bestudeerd hebben, zoals professor Ramsay, die hebben aangetoond dat ongeveer in november 48 na Christus Paulus terugkeerde in Antiochië vanaf zijn eerste zendingsreis. En dan lees je in Handelingen 14. Handelingen 14. Vers 27. Er staat bij mij boven terug naar Antiochië. Vers 27. En daar aangekomen riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had, en dat hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend. En zij vertoefden daar in Antiochië, geruime tijd met de discipelen, met volgelingen, zo kan het ook vertalen, volgelingen van de Heere Jezus Christus. Die geruime tijd waar hiervan sprake is, dat is wel eens berekend hoe ruim die tijd was. Professor Ramsay die berekende de duur van de eerste zendingsreis op 2 jaar en 3 à 4 maanden. En daarna is hij dus nog wel een tijd in Antiochië gebleven na zijn eerste zendingsreis. In die tijd, in die geruime tijd na zijn eerste zendingsreis, rezen er problemen in Antiochië. Maar niet alleen in Antiochië, ook in Galatië, de Romeinse provincie Galatië, ook in Lystra, Derbe, Iconium en Antiochië in Pisidië, die plaatsen die hij had aangedaan gedurende zijn eerste zendingsreis, en waar er jonge gemeenten waren ontstaan. Nou, welke problemen rezen er in al die gemeenten? Ook in Antiochië, waar hij hier in Handelingen 14 aan het eind weer terugkomt. Nou, dat er sommigen kwamen uit Judea, die begonnen te leren dat de heidenen die tot geloof gekomen waren zich moesten besnijden en dat zij de wet moesten gaan onderhouden. Dat lees je er gelijk eigenlijk achter. En zij vertoefden daar geruime tijd met de discipelen, hoofdstuk 15, en sommigen uit Judea gekomen leren de broeders, indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. En dat is het probleem. Messias belijdende Joden, die wilden dat gelovigen worden heidenen, proselieten werden, Jodengenoten werden, toe zouden treden tot het Jodendom. En dat ze zich moesten laten besnijden. En dat ze zich moesten laten stellen om de wet. De wet van Mozes. We moeten goed begrijpen dat dit een evangelie is, en de volgende keer zal ik daar nog wat dieper op doorgaan, dat dit een evangelie is wat ze brachten, wat niet hetzelfde evangelie is als de 12 apostelen. De 12 apostelen die brachten ook het evangelie wat in de Galatenbrief wordt genoemd het evangelie van de besnijdenis. Het evangelie aan de besnedenen. En dat is een evangelie wat de 12 apostelen brachten, wat een evangelie was van God uit. Dat was Gods boodschap aan het volk van Israël. En wat hedendaagse gelovigen, hedendaagse christenen nooit begrijpen, is dat in de handelingenperiode de Messias blijdende Joden wel degelijk de wet moesten houden. Maar wat brachten deze broeders voor een boodschap? Niet dat het volk van Israël, die tot geloof in de Messias kwam, de wet moesten houden. Nee, ze begonnen te leren dat de heidenen, die tot geloof gekomen waren, zich aan de wet moesten houden en zich moesten laten besnijden. En ze toegevoegd eigenlijk moesten worden aan Israël, om zo een groot Israël te vormen. Ja, dat is een exclusivisme wat je altijd bij de Joden terugvindt. Namelijk dat ze Gods plan eigenlijk niet verstaan. Dat ze er altijd op uit zijn om zo'n groot Israël te vormen. Om heidenen in te lijven, tot proselieten te maken, tot jodengenoden te maken. Terwijl dat Gods plan niet is. God wil niet dat heidenen worden ingelijfd in het volk Israël om zo'n groot Israël te vormen. Nee, God wil dat Israël een apart volk is en als een koninklijk priesterdom een kanaal van zegen zal vormen voor de heidense volkeren. Niet dat de heidense volkeren tot Israël gaan behoren, nee, dat de heidense volkeren door het kanaal van zegen, het volk van Israël, bereikt zullen worden met het evangelie en deze volken tot geloof zullen komen, maar zelf wel volk blijven, zelf wel hun eigen identiteit houden. Daar vind je ook, als de profetieën in de Bijbel nagaat, dat je steeds vindt dat alle naties, dat alle volkeren samen met het volk van Israël zich zullen verheugen straks in het heil, in Christus. Als hij wederkomt. Niet dat die volkeren zullen toetreden tot het jodendom. Nee, dat ze de Heer Jezus zullen leren kennen. Maar dat verstaan. Dat verstaat vaak de Jood niet. En ook deze zware broeders, die sommigen, die Judaïsten, sommigen die uit Judea gekomen waren, die begrepen dit ook niet. En verkondigden eigenlijk een boodschap die haak stond op de prediking van de 12 apostelen. Maar ook haak stond op het evangelie wat de apostel Paulus bracht, exclusief aan de heidenen in de handelingentijd, het evangelie van de voorhuid, zoals hij dat in de Galatenbrief noemt. Volgende keer gaan wij op dat verschil tussen die twee evangelieën nog wat nader in. Maar heel duidelijk wil ik wel even poneren, deze broeders brachten dus een evangelie, wat de 12 apostelen niet brachten, en een evangelie, wat ook niet apostel Paulus bracht. En Paulus die schrijft dus deze gelaten brief vanwege de problemen die door deze mensen werden geschapen, niet alleen in Antiochië, maar ook in die jonge gemeenten die in Galatië, zoals Lystra, Derbe en Iconium, ontstonden. Dat lees je ook in Galaten 2. Want als Paulus dan aan de Galaten schrijft, terwijl hij hier in Antiochië is, dan vertelt hij aan hen wat er onder andere in die tijd in Antiochië geschiedde, toen die broeders uit Judea kwamen in Antiochië. In Galaten 2, vers 11. Nou, dan komen die zware broeders uit Judea. En wat doen die? Galaten 2 vers 11. Maar toen Kefas, dat is Petrus, te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem, tegen Petrus, verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel. Dus Petrus, die was voordat die zware broeders uit de kring van Jacobus kwamen, was Petrus het hartroerend met Paulus eens en stelde hij zich correct op tegenover de heidenen, at hij met de heidenen aan één tafel, maar toen zij kwamen, wat deed Petrus, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen. Daar heb je het. Daar rijzen de problemen. En ook de overige Joden huichelden met hem mede. Wat een stelletje huichelaars. Voordat die zware broeders kwamen, zat Petrus samen met de Joden te eten aan één tafel met de heidenen. Dat kan ook niet anders, want Petrus die had van de Heer in Handelingen 10, had hij een laken tot een paar keer toe uit de hemel zien zakken. En wat had de Heer hem duidelijk gemaakt? Nou, dat hij die heidenen helemaal niet onrein moest achten. En hij was gestuurd naar Cornelius, om ook aan Cornelius het evangelie te verkondigen. Dus hij wist wel beter. Hij zat te eten aan één tafel en ook de Joden in Antiochië zaten met hem te eten aan één tafel met de heidenen. Maar toen die zware broeders kwamen, trok Petrus zich terug en in navolging ook deze overige Joden. Ze huichelden met Petrus mee, zodat zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij. Maar toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, ja, want de waarheid wordt hier geweld aan gedaan. Die is niet waar. De waarheid staat op het spel. Dit is de prediking van de leugen. De duivel zit hierachter. Als iets niet de waarheid is, maar de leugen, dan komt het van de vader der leugen. En dan moet je in verzet komen. En dat doet Paulus ook, want hij staat op. Tegen wie? Hij staat openlijk op tegen de apostel Petrus. En hij wijst hem keihard terecht waar iedereen bij staat. Hij neemt geen blad voor de mond. Hij komt voor de waarheid op. De waarheid van het evangelie. Zeide ik tot Kefas, tot Petrus ten aanhoren van allen, indien gij die een Jood zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Pats! En Petrus krijgt hier een oorvijg. En luistert. En dit gebeurt dus in Antiochië. Vers 11, maar toen Kefas te Antiochië gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was. Het gebeurt in Antiochië. Het gebeurt is in Handelingen 14, helemaal aan het eind, in vers 28, in die geruime tijd nadat Paulus teruggekeerd was van zijn eerste zendingsreis. En toen er dus door deze broeders, die uit de kring van Jacobus gekomen waren, broeders uit Judea, die naar het noorden kwamen, die even kwamen kijken wat er allemaal in het noorden allemaal gebeurde. Hè, die kwamen dat even beoordeelden. En ja, wat wilden die? Die wilden de heidenen dwingen zich te laten besnijden en zich tot het jodendom eigenlijk te bekeren, tot proselieten te maken. Dat deden de fariseeërs ook. Dus eigenlijk een fariseïsche geest. Jezus die heeft het ook tegen de fariseeërs erover dat ze stad en land afreisden om maar één jodengenoot te maken. Om één proseliet te maken. Hij verwijt ze dat ze daar zich voor inspanden, maar eigenlijk niet waren in de weg van God. In de boodschap van God. Ja, deze problemen die ontstonden dus niet alleen in Antiochië, maar ook in Galatië. En hij schrijft erover in Galaten 1 vers 6. Want die besnijdenisgroep, ook al wees hij ze terecht in Antiochië, die vertrokken ook verder naar het noorden waar Paulus geweest was, en brachten iedereen in verwarring. En dan zegt hij in Galaten 1 vers 6, het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft laat afbrengen tot een ander evangelie. Ja. Het ging zo snel, zo schielijk. En hij verbaast zich erover. Hij staat stom verbaasd te kijken dat zij zich laten afbrengen van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft. Wie is diegene? Je kan je voor diegene, wie is dat geweest? Die hen door de genade van Christus geroepen heeft. Van wie worden ze afgebracht? Ze worden afgebracht van Paulus. Wie is degene hier in het vers, 1 vers 6? Dat is Paulus. Het verbaast me dat gij u zo schielijk van degene, van mij zegt hij, van Paulus, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen van een andere evangelie. Ze gaan luisteren naar anderen, die een andere evangelie verkondigen. En Paulus die maakt zich ernstig zorgen over de gelaten. Hij zou het liefste ook direct vertrekken richting het noorden, weer richting Derbe, Lystra, Iconium en Antiochië en Pisidie, om die gemeente meteen weer te gaan bezoeken, om dit allemaal weer recht in het reine te brengen en recht te brengen. Maar dat kan niet, want lees maar Galaten 4 vers 20. Hij zegt, ik zou wensen dat ik op dit ogenblik bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in zorg over u. Ja, hij maakt zich ernstig zorgen en hij zou willen dat hij op dat ogenblik bij hem was. En dan zouden we naar hen toe willen komen. Maar dat kon niet. Wat gebeurde er in Antiochië toen het tot een confrontatie kwam? Ga maar terug naar Handelingen, hoofdstuk 15. Wat gebeurde dan? Ze komen er niet uit, want Handelingen 15... Vers 2. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond. Nou, ze stonden behoorlijk op, Paulus en Barnabas. Het was geen gering verzet en tegenspraak. Ze kwamen met zware argumenten. Droegen zij, dat is de gemeente van Antiochië, Paulus en Barnabas en nog enige van hen op. Dat is uit die kring van Jacobus. Die Judaïsten, zich op, zich tot de apostelen en de oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil. Zij reisden dan, nadat hun door de gemeenten uitgeleide gedaan was door Fenicië en Samaria, en bereidden met hun verhaal van de bekering der heidenen al de broeders grote blijdschap, en te Jeruzalem gekomen, enzovoort. Je ziet, ze moesten vertrekken, ze werden gestuurd naar Jeruzalem. En zo ontstaat dan in Handelingen 15 het apostelconvent, waar dit geschil, wat dus in Galatië speelde en wat in Antiochië speelde, werd besproken. De Galatenbrief is dus uit het dilemma gesproken, geboren, dat Paulus dus vertrokken moest naar Jeruzalem, hij werd gestuurd. Maar hij maakte zich ernstig zorgen om deze gemeente in Galatië en hij schreef ze daarom een brief, de Galatenbrief. De Galatenbrief heeft dus een veel vroegere datum dan 57 na Christus. En we dienen hem dus niet te plaatsen na 1 en 2 Thessalonicenzen, maar ervoor. En het sterkste argument natuurlijk dat de Galatenbrief is geschreven voor het apostelconvent, voor Handelingen 15, voor 1 en 2 Thessalonicenzen, dat is dat Paulus het besluit van dit apostelconvent, dit geweldige sterke argument van het apostelconvent, want daarin werd het geschil besproken en beslecht in het voordeel van Paulus en Barnabas, dat hij de uitkomst van het apostelconvent niet gebruikt als het argument in zijn brief. Had hij de Galatenbrief na Handelingen 15 geschreven, na het apostelconvent, dan had hij gelijk aan alle discussie met ingelaten een einde kunnen maken en kunnen verwijzen naar het besluit van alle apostelen in Jeruzalem op het apostelconvent, waar besloten was om de heidenen niet te besnijden en de heidenen niet onder de wet te plaatsen, dat hij daarnaar kunnen verwijzen en was gelijk alle discussie uit de lucht geweest. Maar dat ijzersterk argument gebruikt hij niet in de Galatenbrief. Waarom? Omdat hij de Galatenbrief niet na Handelingen 15 schreef, in 57 na Christus tijdens zijn derde zendingsreis, maar hij het schreef na zijn eerste zendingsreis, Vanuit Antiochië schreef hij de brief. In ongeveer, nou wat zal het zijn geweest, 49 na Christus, 50 na Christus, 51 na Christus, ongeveer in die tijdsperiode. Toen het geschil ontstond. De volgorde van Paulus' brieven is dus eigenlijk in de eerste plaats de Galatenbrief, dan 1 en 2 Thessalonicenzen, dan Hebreeën, dan 1 en 2 Korinthe en dan de Romeinen. Galaten is dus de eerste brief die Paulus schreef. En als je wat breder kijkt naar alle Bijbelboeken van het Nieuwe Testament, dan moeten we één ding goed beseffen. Galaten is het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament wat ooit geschreven is. We hebben wel Matthäus staan als het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, maar Matthäus is absoluut in de tijd gezien niet het eerste boek wat in de tijd gezien geschreven is. Chronologisch is niet Matthäus het eerste boek, maar is de brief aan de Galaten het eerste boek wat is geschreven. En als dat het eerste boek is van het Nieuwe Testament, dan begint het Nieuwe Testament dus eigenlijk, zoals Galaten 1 vers 1 dus begint, Galaten 1 vers 1, Paulus, een apostel, een gezondene, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem opgewekt heeft uit de doden. Dus, je ziet, Paulus schreef deze brief, en deze brief is dus de eerste brief van het Nieuwe Testament. En als dat zo is, dan met zijn inhoud, over de wet, over de besnijdenis, dan moeten ze zich eens indenken. Na het Oude Testament, deze brief, die explodeerde als een bom onder de christenheid die ontstond in de dagen na de Heere Jezus Christus, zijn kruisiging en opstanding en hemelvaart. Die brief explodeerde daar onder het Jodendom als een bom. Het is een geheel nieuwe boodschap. En direct is ons één ding openbaar. Galaten. Strijd. Geestelijke strijd. Direct in het Nieuwe Testament. Gelijk is er strijd. Net zoals er altijd strijd is geweest in de Bijbel. Net zoals in het Oude Testament ook je continu leest over strijd. Geestelijke strijd. Net zoals Nehemia. En Nehemia lijkt op Paulus. Het is bouwen, maar ook gelijk strijden. Nehemia, wat had hij in zijn hand? Hij had in de ene hand had hij in feite de stenen en het cement en de truffel om de muren van Jeruzalem te bouwen en te herstellen. En zo is Paulus ook. Hij bouwt, hij verkondigt het evangelie. Maar aan de andere kant heeft Nehemia het zwaard aan de heup. Want er is strijd. En Nehemia wordt aangevallen. En ook het werk wat hij doet wordt aangevallen. Ze trachten alles wat hij bouwt omver te halen. En ze trachten ook Nehemia in discrediet te brengen. En zo is het met Paulus ook. Hij heeft ook het zwaard aan de heup. Maar niet alleen wordt zijn werk aangevallen en teniet getracht te maken. Maar ook wordt Paulus persoonlijk aangevallen. De situatie wat dat betreft is hetzelfde. En in de Galatenbrief lees je daarom dat Paulus twee dingen moet doen. Hij moet aan de ene kant moet hij zijn apostelschap verdedigen. En aan de andere kant moest hij ook zijn evangelie wat hij verkondigde verdedigen. Hij moest als het ware met het zwaard aan de heup acteren. Net als Nehemia. Waarom? Om de dienstknechten van Satan de pas af te snijden. Want besef dat wel, dat zijn ze, die zware broeders uit de kring van Jacobus. Deze judaïsten die uit Judea kwamen. Ze trachten het geloof wat is gebracht en wat is ontstaan om dat schipbreuk te doen leiden. Door werken te gaan introduceren.
door besnijdenis te gaan introduceren. Door eigenlijk de mensen te gaan stellen onder de wet. En onder hun fariïstische wetten die er allemaal nog bijgekomen zijn. Satan die tracht altijd elke stap die God doet in de uitvoering en in ontvouwing van zijn plan te dwarsbomen. En eigenlijk vanaf Eden af is er dat conflict. Hè? De Heere doet een zet en Satan doet direct een tegenzet. Die net een groot schaakspel. Het is een enorme geestelijke strijd. Die daar woedt in de hemelse gewesten. God voert zijn plan uit. En als een schaker zet hij zijn zetten. Maar Satan geeft tegenspel en zet ook zijn zetten. En God heeft hier een hele belangrijke zet gezet. De zet is maar één persoon. Hij zet iemand neer. Hij neemt iemand in zijn kraag. En die heet Saulus van Tarsus. En die Saulus van Tarsus, deze man die uit de kring van de fariseeën komt, die wordt geroepen op de weg naar Damascus, die roept hij als een ontijdig geborene en die zet hij op zijn plaats. Hij doet een zet. En hij doet nog meer. Hij vertrouwt aan die apostel een boodschap toe. Een boodschap toe die anders is dan de boodschap die de 12 apostelen verkondigen. Een boodschap die gericht is aan de heidenen. En hij doet nog meer, want hij doet dat met een bepaalde bedoeling. Namelijk om het volk Israël te prikkelen, tot jaloersheid te prikkelen. Dat ze die boodschap die aan hun gepredikt wordt door de 12 apostelen, dat ze die boodschap zullen aanvaarden. En God doet nog meer, want als later Israël, ondanks die prikkeling die boodschap van Paulus eigenlijk voor hem uitgaat, die boodschap van de 12 apostelen blijven afwijzen en uiteindelijk dit volk terzijde wordt gezet, geeft God aan die apostel Paulus nog een tweede openbaring, die nog groter is dan het evangelie, wat hij hier in de handelingen, die speciale boodschap die hij voor de heidenen ontving. En krijgt hij een nog verregaande boodschap voor de heidenen om te verkondigen, namelijk het grote geheimenis. God doet het dus een zet op het schaakspel. In de uitvoering van zijn plan. Hij roept een persoon, namelijk Paulus. En hij zet Paulus op het schaakspel. En direct is daar het conflict. En Paulus wordt aangevallen. En zo ontstaat daar dan een gevecht. Rondom de persoon van Paulus. Rondom zijn boodschap die hij verkondigt. En het wel, dat gaat altijd samen. De boodschapper en zijn boodschap. Dat gaat altijd samen. En kan je de boodschap eigenlijk niet bestrijden, omdat je dan niet lukt? Wat doe je dan als je de bal niet kan spelen, hè, in de voetballerij, hè, wat je op voetbal ziet, als iemand aanvalt en daar is iemand die verdedigt en hij kan de bal, hij kan niet bij de bal, wat doet hij dan? Dan speel je niet de bal, dan speel je de man. Dan tackle je de man. En dat geschiet, dat is Satans tactiek ook. Het is altijd niet, als je de boodschap misschien niet kan raken, dan raak je misschien maar de boodschapper. Want als je de boodschapper raakt, als je de boodschapper vloert, als je de boodschapper in diskrediet brengt, dan breng je zijn boodschap in diskrediet. Dat is in de evangelische verkondiging ook. Hoe vaak worden predikers niet geveld die in hun boodschap die ze brengen, maar in hun persoonlijke omstandigheden, dat ze lang uit op een snuit gaan. En dan is het triest, niet alleen voor de persoon in kwestie, dat hij onderuit gaat. Maar hij gaat onderuit, maar daardoor gaat ook zijn boodschap onderuit. Dat is altijd Satans tactiek. Dat is altijd hetzelfde, ook in ons persoonlijk leven. He? Als hij je persoonlijk kan vloeren, dan zal hij het doen. Want dan gaat je getuigenis, wordt dan gevloerd. He? En zo is het met Paulus ook. Beiden worden aangevallen. De inhoud van zijn boodschap, die dus apart staat. En we zullen wel zien, hier in Galaten legt hij uit hoe hij aan die boodschap komt. En we zullen ook wel moeten onderzoeken wat dan voor boodschap dat precies in de handeling is geweest. Waarin die boodschap zo afweek van het evangelie van die 12 apostelen. En wat Gods doel daarmee was, enzovoort, enzovoort. Nou, dat legt hij in Galaten onder andere uit. He? Maar ze trachten niet alleen die boodschap aan te vallen. Ze trachten ook Paulus in zijn apostelschap aan te vallen.
En dat lees je ook in de brief, want je leest bijvoorbeeld in Galaten 1 vers 20. Galaten 1 vers 20. Dan zegt hij, wat ik u schrijf, dus die gelaten brief, wat ik u schrijf, zie, voor het aangezicht van God, ik lieg niet. Waarom schrijft Paulus dat? Ik lieg niet. Nou, dat is omdat er mensen zijn die zeggen, dat is een leugenaar. Daarom schrijft hij dat. Hij schrijft niet zonder reden. Er zijn mensen die zeggen van, die Paulus, die liegt. En dan zegt hier, voor het aangezicht van God schrijf ik. En wat ik schrijf dus, zegt hij eigenlijk, wat ik schrijf, dat is de waarheid. Wat ik schrijf, dat is niet de leugen. Ik lieg niet. Maar ze zeiden van hem, die man vertelt niet de waarheid. Die man is een leugenaar. En wat zeiden ze nog meer? Nou, ze zeiden nog meer. Ze zeiden, die man die beweert dat hij een apostel is. Maar dat is hij niet. Wel nee. Hij is misschien wel een gezonden, omdat hij gezonden is en dat hij zich een apostel kan noemen. Maar u moet toch wel zien dat zijn apostelschap niet op hetzelfde niveau staat als het apostelschap van Petrus. En Johannes. En Jacobus. Hè? Die hebben toch de Heere Jezus gezien. Die hebben toch met de Heere Jezus gewandeld. Dat zijn toch de echte apostelen. Die zijn door de Heere Jezus geroepen. Die hebben toch ook de opdracht van de Heere Jezus ontvangen. Hè, die zijn er allemaal bij geweest. Hè, bij de kruisiging. Bij de opstanding. Bij de hemelvaart. Bij de uitstorting van geest op de Pinksterdag. Maar deze man niet. Hij was nergens bij. Deze man die kent zelfs de Heere Jezus niet. Hij heeft hem nog nooit ontmoet. Ja, hij beweert dat wel. Dat hij hem heeft ontmoet op de weg naar Damascus. Maar in zijn leven heeft, dat weten we niet, maar in zijn leven heeft hij hem nooit ontmoet. En wat brengt die man dan? Luister dan goed wat hij brengt. Hij brengt een zelf verzonnen verhaaltje. Want het stemt helemaal niet overeen, de boodschap die hij brengt. Stemt helemaal niet overeen met wat de apostel Petrus brengt, wat de apostel Jacobus brengt, wat de apostel Johannes brengt. Het is totaal anders. Het is een zelfverzonnen verhaal. En al dat soort zaken, hè, wat over Paulus werd gezegd, waarmee ze zijn apostelschap ondermijnde, dat was allemaal munitie voor de vijand. Allemaal munitie voor Satan, die dat in zijn eigen voordeel gebruikt. En Paulus is er dus ontsteld van, verbaasd van, hè, hoe snel die Galatiërs zich van hem laten afbrengen en gaan luisteren naar deze mens en zich laten afbrengen van het evangelie wat hen verkondigd is en laten afbrengen tot een ander evangelie. En laat wel, Galaten 1 vers 6, daar staat in de tegenwoordige tijden, het verbaast mij dat u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen. Niet heeft laten afbrengen, nee, laat afbrengen. Het geschiet hier en nu. Het is Handelingen 14 aan het eind. Het is bezig te geschieden en hij ziet het met leden ogen aan. En hij kan het natuurlijk niet laten gebeuren. Hij kan niet zwijgen. Hij moet dan handelen. Hij moet tot actie overgaan. Want Satan die valt hier de fundamentele waarheden aan. Het gaat om de waarheid van het evangelie. Daarom stond hij ook op tegen Petrus en wees hem openlijk terecht. Hè? Galaten 3 vers 1. O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd? Wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is. Ja. Dit is de situatie onder de Galaten. Ze zijn betoverd. Ze zijn afgebracht van het evangelie. Zo is de situatie vaak ook in onze dagen. Denk niet dat de situatie zich niet herhaalt. In onze dagen is die situatie hetzelfde. Als Paulus gepredikt wordt en zijn boodschap, dan wordt hij aangevallen. Dan wordt Paulus aangevallen in zijn apostelschap en dan wordt die boodschap aangevallen. En men laat zich ook afbrengen tot een ander evangelie. En men wordt erdoor betoverd.
En je bent dan soms verbaasd over hoe snel men betoverd raakt. En Satan die heeft nog steeds dezelfde methode. Paulus die verdedigt dus in de gelaten brief zijn apostelschap en zijn boodschap, zijn evangelie, die de tegenstander tracht te ondermijnen. Vanuit dit oogpunt loopt gelaten parallel met 1 en 2 Korinthe, want in die brieven werd Paulus in zijn apostelschap ook aangevallen. Eigenlijk gedurende heel zijn leven is Paulus op die manier aangevallen. Maar het is wel heel mooi om, wat dat betreft, om de 2e Korinthebrief eens te leggen naast gelaten. Want in 2 Korinthe 11, daar lezen we in vers 5, als die dan zijn apostelschap verdedigt, in vers 5, ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. Ja, die 12. Die onvergelijkelijke apostelen. Hij zegt, ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die 12. Waarom zegt hij dat? Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan. Omdat sommigen zeggen dat hij heeft ondergedaan. Dat het niet hetzelfde is, zijn apostelschap, als het apostelschap van die 12. Verder schrijft hij vers 21. Tot mijn schande moet ik erkennen dat wij te zwak geweest zijn. Toch wanneer iemand iets durft, ik spreek in onverstand, dan durf ik ook. Ja, we moeten beseffen dat Paulus hier dan op een gegeven moment dingen gaat schrijven die hij nooit geschreven zou hebben als hij niet zo zou zijn aangevallen. Hij gaat hier ook dingen noemen in onverstand. Hij noemt het ook onverstandig eigenlijk vallen dat hij dit soort dingen moet gaan noemen. Hij wil het ook helemaal niet. Hij wil ook helemaal niet roemen in zichzelf, want alle roem is uitgesloten. Maar hij moet zich gaan verdedigen. Hij wordt in de verdediging gedrongen. En daar moet hij dingen gaan opsommen die hij eigenlijk helemaal niet noemen wil. Ik spreek in onverstand. Maar wanneer iemand iets durft te zeggen, dan durf ik ook. Hebreeën zijn zij, die onvergelijkelijke apostelen, waar zo hoog van wordt geacht, die 12. Nou zegt die Hebreeën zijn zij, ik ook. Israëlieten zijn zij, ik ook. Nageslacht van Abraham zijn zij, ik ook. Dienaren van Christus zijn zij, ik spreek tegen mijn verstand in, ik wil het eigenlijk helemaal niet zeggen, ik nog meer. Oh. In moeite veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaar en menigmaal. Van de Joden heb ik 5 de 40-1 slagen ontvangen, 3 ben ik met de roede gegezeld, 1 ben ik gestenigd, 3 schipbreuk geleden, enzovoort. Er is geen apostel, ook niet onder de 12, die zich kan vergelijken met deze apostel 12, met deze apostel Paulus. Hij gaat die 12 verre te boven. Ik nog meer. Die onvergelijkelijke apostel. Hij zegt, ik ga daar nog bovenuit. Ik spreek wel in onverstand. Maar ik nog meer. Hij moet zich verdedigen. Over zijn apostelschap. En hij heeft al dat lijden wat hij allemaal maar opzomt. En dan wordt een lijst. Een hele lange lijst. Dan moet je allemaal maar opsommen. Uit verdediging. Als je dat naast gelaten legt, dan zegt hij ook over de 12 in gelaten 2, vers 6. Als hij ze dan bezocht heeft. Gelaten 2, vers 6. Maar wat hen betreft, die 12 betreft, die in zeker aanzien waren, wat zij vroeger geweest mogen zijn, dat doet er voor mij niets toe. God ziet de persoon niet aan. Mij immers hebben zij die in aanzien waren verder niets opgelegd. Hij heeft het over de 12 hoor, de 12 apostelen. En hij zegt er nog keihard, hij zegt wat ze vroeger ook geweest mogen zijn, het doet er voor mij niets toe. He? Ze hebben mij die in aanzien waren, ze zijn erg in aanzien, die 12 apostelen. Maar hij zegt, ze hebben me verder niets opgelegd. Ze konden me ook helemaal niets opleggen. Ze stonden ook helemaal niet boven hem. Het was ook niet zo dat Paulus zich boven hen stelde. Nee, Gods geest, hoe had hij Paulus aangesteld? Naast hen. Niet boven hen of onder hen, maar naast hen. En wat deden de 12? Nou, de 12 zelf, die erkenden dat ook. Die hadden ook helemaal geen moeite mee. In vers 9. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. Het was voor die 12 geen enkel probleem. Maar die zware broeders die allemaal kwaad spraken over Paulus en zijn apostelschap en dan aanviel in zijn rug, die zeiden dat het wel zo was. Nee, zegt Paulus. Jacobus, Petrus en Johannes, die hebben mij de broederhand gegeven. Ze erkenden mijn apostelschap. Dat ik naast hen was gesteld, naast de 12. Ja, we zien hier dat dus het werk eigenlijk van Satan wordt blootgelegd. Zowel in Galaten als in de tweede Korinthebrief. Wordt ontmaskerd. Alleen de Galatiërs, die waren betoverd, ze hadden het niet door. De Korintiërs, die hadden het niet door. 2 Korinthe 11 vers 4. 2 Korinthe 11 vers 4. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt die wij niet hebben gepredikt. Of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen. Of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Dan verdraagt gij dat zeer wel. Een andere Jezus. Een andere geest. Een ander evangelie. Kan Satan zo vergaan dat hij een andere Christus predikt? Ja, natuurlijk kan Satan zo vergaan dat een andere Christus wordt gepredikt. Dat doet hij met liefde. Wat denkt u wat straks als het grote opponent ten tonele wordt gevoerd door Satan hemzelf, hoe zal die heten? De Christus. Maar in werkelijkheid is het de Antichristus. Niet dat hij Antichristus is, nee, hij zegt dat hij Christus zelf is. Maar het is de persoon die tegenover Christus staat. Het is de satanische Christus die dan ten tonele wordt gevoerd, maar hij wordt wel Christus genoemd, maar het is een andere Jezus. En luister maar eens tegenwoordig naar toespraken die er worden gehouden van de kansel. Lees tegenwoordig maar eens de boeken die je in de evangelische boekenwinkel kan kopen en kan lezen. Soms vraag ik mij af als ik lees en als ik hoor, is dat de Christus van de Bijbel? Is dat mijn Heer en Heiland waar ze het over hebben? Dan zeg ik heel hard, dat is een andere Jezus, dat is een andere geest, dat is een andere evangelie. Dat is de Christus van de schriften niet. Een ander evangelie. Ja, dat is waar Paulus het over heeft in Galaten 1, of niet? Een ander evangelie. Galaten 1 vers 8. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En dan zeggen, en herhaalt het nog een keer vers 9. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik u thans nog eens. Indien u een evangelie gepreekt, indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Een ander evangelie. Lieten zich afbrengen tot een ander evangelie. Vers 7. En dat is geen evangelie. Nee, dat is niet waar evangelie. En Paulus zegt. Al zou er een engel zijn. Uit de hemel die u dat verkondigt. Die is vervloekt. Engelen en mensen staan op één lijn. Dus ik denk dat ons haar in de oren als heidenen. Maar als je een Jood zou wezen, niet. En toe zou leven. En zou zijn onder de Galatiërs. Want die Galatiërs. In Lystra, Derbe, in Iconium en Antiochië en Pisidië waar die kwam. En daar predikte. Aan wie predikte hij daar altijd het eerste? Aan de Joden. En onder de Joden kwamen velen tot behoud. En daarna werden er uit de heidenen daaraan toegevoegd in die gemeente. Maar hoe is het voor de Joden? Nou, laten we eerlijk wezen. Hoe is het in het Oude Testament? Hoe is de wet? er gekomen? Hoe is die doorgegeven? He, die is in de handen van engelen, door de handen van engelen, he, is die gegeven. En je ziet in het Oude Testament een hele engelendienst. En daarom is voor die Joden het helemaal niet vreemd dat door handen van engelen er een boodschap van God gegeven wordt. En hij schrijft hier ook eigenlijk aan Joodse mensen, he, die in Galatië tot geloof gekomen zijn. He, daarom het is taal die bij hen past. Het is ook sterke taal. Of het nou een engel is of een mens die een andere evangelie verkondigt. Hij wacht hetzelfde oordeel. He, die zij vervloekt. Zoals in de komende keren nog wel ingaan op wat Paulus hiermee bedoelt. Met dat woord die zij vervloekt. Maar het is een andere Jezus. Een ander evangelie. In 2 Korinthe 11 vers 14, daar zegt hij, geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid, maar hun einde zal zijn naar hun werken. Ja, als dit waar is wat hier staat, dan wordt Satan niet geholpen door slechte mensen. U moet zich niet voorstellen dat die dienaren van Satan die hier genoemd worden, dat slechte mensen zijn. Wel nee, dat zijn goede mensen. Satan wordt geholpen door goede mensen, maar mensen die de waarheid niet kennen. Goede mensen, wel bespraakt, goed van de tongriem gesneden, van een goede staat van dienst. Waar je van kan zeggen, kijk die eens. Kijk die meneer zo en zo eens. En luister eens naar die meneer zo en zo. Wat die zegt en wat die doet. Ze doen zich voor als dienaren der gerechtigheid, zegt Paulus. En laat wel wezen, ze geloven er nog zelf ook in. Die broeders uit de kring van Jacobus die daar kwamen, die zware broeders. Die eigenlijk dienaren waren van Satan, die beschouwden zich niet zelf als dienaren van Satan, die beschouwden zich als dienaren van gerechtigheid. Maar het waren geen dienaren van gerechtigheid, waarom niet? Omdat ze de waarheid niet kenden. En de waarheid stond op het spel. De waarheid van het evangelie. En als mensen de waarheid niet kennen, en toch gaan verkondigen, dan wordt het uiterst gevaarlijk. Dan worden ze instrumenten in de handen van de tegenstander. Dienstknechten in dienst van Satan, zonder dat ze het zelf beseffen. Daarom is nodig dat we alles wat gepredikt wordt en wat geschreven wordt, dat we dat toetsen aan het woord van God. Als mensen dat meer zouden doen, heden ten dagen, zou er veel minder verwarring zijn onder de christenen. En dan zou Satan veel minder vrij spel hebben om met allerlei prediking christenen en kinderen Gods te verwarren. We eindigen met vers 13. Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Ze doen zich voor als apostelen van Christus. Maar zijn ze niet. Doe ze voor als arbeiders in de dienst van God, als dienst van de Heer Jezus in de wijngaard des Heeren. Maar het zijn bedriegelijke arbeiders. En ze brengen een bedriegelijke boodschap. Doe ze voor als apostelen van Christus. Maar ze zijn niet door hem gezonden. En dat is het probleem. Dat is het probleem in de dagen van de gelaten. En dat is ook het probleem van vandaag. De volgende keer gaan wij hiermee verder.